Goedemorgen broeders en zusters. Fijn om weer in uw midden te mogen zijn. Mijn verlosser leeft. Dat is toch te gek, hè? Dat we een redder hebben die niet in het graf gebleven is, maar is opgestaan. Na 3 dagen is hij opgestaan uit het graf en heeft ons mee opgewekt, zegt Paulus, en heeft ons mee gezet in de hemelse. Ja, hij is niet op deze aarde gebleven, hij is naar de hemel gevaren. En zelfs dat feit, daar heeft hij ons één meegemaakt. Mijn verlosser leeft. Ik wou, voor degene die mee willen lezen, dan wou ik beginnen met 1 Samuel 20. Vanmorgen wou ik stilstaan bij het leven van David. En we kijken wel hoe ver we in dat leven komen. En wat God ons in dat leven van David te leren heeft. Zoals je van mij gewend bent, gaan we natuurlijk weer de spotlight richten op die gedeeltes, die facetten in het leven van David waar de genade van God openbaar komt. Vandaar dat ik ook zei, ik ga lezen vanuit 1 Samuel 20. 1 Samuel 20 vers 3, daar lezen we: David verzekerde het nog eens met een eed. Je vader, hij heeft het tegenover Jonathan, en dan is de vader natuurlijk koning Saul. Je vader weet heel goed dat ik genade vind. Zo staat het er niet in de NBG, maar zo staat het er wel in de grondtekst. Je vader weet heel goed dat ik genade vind in jouw ogen. Inmiddels is de verhouding Jonathan-David is in de wereld al een eigen leven gaan leiden. Maar hier zie je dat het hoogste, het heerlijkste wat God aan de mens kan openbaren, namelijk zijn vrije genade, het feit dat hij alles gedaan heeft voor ons en dat hij ons wil laten delen in de kracht van zijn opstanding, het leven wat hij aan ons te bieden heeft, dat is genade. En dat wordt hier getekend als de basis van die vriendschapsrelatie tussen Jonathan en David. En dan zegt David tegen Jonathan: je vader die weet dat heel goed. Eerst had hij Jonathan verteld dat zijn vader, dat koning Saul, hem zocht te doden. Jonathan had zo zijn vragen of dat echt zo ernstig was. Je vader weet heel goed dat ik genade vind in jouw ogen. En daarom denkt hij, Jonathan moet dat maar niet weten. Oh, anders wordt hij maar verdrietig. Oftewel, koning Saul die dacht van, ik ben heel erg goed voor mijn zoon. Ik zorg dat hij niet te weten komt dat ik hem afmaak. Ja, zijn beste vriend. Anders wordt hij maar verdrietig. Nochtans, zowaar Yahweh leeft en zowaar jij leeft, er is maar 1 schrede tussen mij en de dood. Jonathan, als je die naam neemt, dan is het Jo-Nathan. En Jo is eigenlijk een verkorte weergave van Ja, Yahweh. En Nathan is altijd het geschenk. Hier zie je dus eigenlijk dat de naam Jonathan op zich al een boodschap op zich is. God, Yahweh, die geeft om niet. Die schenkt om niet. En daar eigenlijk elke keer als Jonathan zichzelf voorstelt, als je Jonathan ontmoet en hij geeft je de hand en hij zegt, Jonathan, dan zegt hij eigenlijk, Yahweh, die schenkt vanuit zijn genade. Yahweh schenkt. En David, de naam David betekent geliefde. In die relatie zie je eigenlijk al een beetje een plaatje van hoe Gods genade werkt. Ook bij ons. God heeft zijn liefde geopenbaard door zijn zoon te zenden. Door het grootste geschenk te sturen naar deze wereld. En daar is Jonathan eigenlijk een plaatje van. God of Yahweh. Die schenkt. Waarom? Omdat hij naar jou kijkt en zegt van, ik hou zo ontiegelijk veel van jou. Jij bent mijn geliefde. Ik heb alles voor jou over. En Jonathan die gaat naar zijn vader toe. Speciale sabbat was er, waarop Saul verwachtte dat David ook aan zijn tafel zou zitten. Maar hij zat er niet. Omdat David wist van koning Saul, die wil mij eigenlijk vermoorden. Maar Jonathan, die gaat als het ware het hol van de dood in. Hij gaat naar zijn vader toe. En hij gaat met zijn vader spreken. Uiteindelijk, dan wordt het zo ernstig dat zijn vader een speer werpt naar zijn eigen zoon. Die Jonathan weet te ontwijken en dan staat er dat hij op de derde dag uit dat huis komt en naar David toe komt. David vraagt aan Jonathan, in vers 8, of hij dit voor hem wil doen. 1 Samuel 20 vers 8, betoon dan genade aan je knecht, want je hebt met je knecht bij Yahweh een verbond gesloten. Maar als er bij mij ongerechtigheid is, breng mij dan zelf ter dood. Waarom zou je mij aan je vader overleveren? En dan gaat dus Jonathan inderdaad de dood in, om het maar zo te zeggen. Totdat hij op de derde dag opstaat. Als dan blijkt dat er geen plek voor David meer is in het huis van koning Saul, dan moet hij vluchten. Het feit dat Jonathan dus uit de hol van de dood komt op de derde dag, dat is de definitieve breuk met het huis van koning Saul. Maar niet om genade te betonen. Niet voor de genade. God heeft ons uit deze wereld getrokken, niet om nu afstandelijk tegenover deze wereld te staan en de wereld te veroordelen en te zeggen, oh wat is het allemaal zo slecht daar. Maar juist om zijn genade door ons heen naar deze wereld te tonen. In vers 14 en 15 daar zegt Jonathan tegen David, zal je mij niet, als ik dan nog in leven ben, de genade van Yahweh betonen, zodat ik niet sterf. Je zal mijn huis ook nimmer je genade onttrekken. Ook dan niet als Yahweh alle vijanden van David van de aardbodem uitroeit. Jonathan wist welke plaats God aan David gepland had. Maar hij wijst op de genade van Yahweh. Jonathan, een plaatje van Christus die de dood inging en de dood overwon en op grond van de dood ons uit de macht van de wereld getrokken heeft. David, degene die het voorwerp van Gods liefde is. Jij, u. En die nu die liefde, die genade van God ook door mag laten werken in zijn leven. En daarvoor gaan we naar 2 Samuel. 2 Samuel 9. Vers 1. David is daar al koning. Koning over Israël. En er is dan rust. En dan lees je in vers 1. David zei: is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan zal ik hem, en dan krijg je weer datzelfde woord, dan zal ik hem genade bewijzen. Ter wille van Jonathan. Geen voorwaarde die David hier stelt. Hij zegt niet van: is er nog iemand die het waard is om genade te bewijzen? Is er nog iemand uit dat huis van Saul die het er beter van afgebracht heeft, die er wel verdiend heeft? Ziba begrijpt dat niet. Ziba is de knecht van Saul die meegegaan is in het huis van David. Want in vers 3 lees je dan, daarop zei de koning: is er nog iemand van het huis van Saul, dan wil ik hem de genade van God bewijzen. En toen sprak Ziba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan. Nee, geen punt. Een komma die verlamd is aan beide voeten. Ziba die denkt van: ja, eens kijken. Die is dan wel van het huis van Saul, maar die is verlamd aan beide voeten. David had alle gelegenheid om daarop in te gaan. Om daar, maar daar waar genade werkt, is werkelijk Gods liefde onvoorwaardelijk. Maar Ziba beperkingen ziet. Zie David dat hij zijn genade volkomen mag uiten. En als die Mefiboset dan, want daar is het. Het is dus Mefiboset die een van de kinderen van het huis van Saul is, die nog over is. Als die Mefiboset dan thuis zit te trillen in Lodebar. Want ja, normaal als een Oosters vorst de heerschappij overneemt, dan is een van de eerste dingen die zo'n Oosters vorst doet, is om schoon schip te maken. Dat hele oude vorstenhuis wordt uitgeroeid en hij neemt de macht over. Dat is de normale gang van zaken. En Mefiboset zit daar in Lodebar en die zit te trillen op zijn stoel. Want hij merkt, hij hoort dat koning David belangstelling heeft voor nog nakomelingen van dat huis van Saul. Ja, en als je dan dus weet hoe het normaliter gebeurt. Dat hele vorstenhuis dus uitgeroeid wordt. En dan komt David. En dan lees je in 2 Samuel 9 vers 7. Daarop sprak David tot hem: vrees niet. Ik zal je zeker genade bewijzen. Ter wille van je vader Jonathan. Wat is het heerlijk. Wat is het heerlijk als we met mensen die het totaal niet verdiend hebben, die het verknoeid hebben op deze wereld en die ook geen capaciteiten hebben om iets voor God te betekenen, als we die mogen vertellen dat er genade is. Terwille of vanwege wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij is de dood ingegaan. Hij heeft de straf gedragen. Hij is daar voor ons tot zonde geworden. En hij heeft daar de dood overwonnen. Want na 3 dagen is hij opgestaan uit het graf. Hij leeft. En dat is de basis. Dat we naar de mensen toe mogen gaan en zeggen, terwille van Christus Jezus. Zoals David zegt, ik mag je genade bewijzen terwille van de zoon Jonathan. Terwille van Christus Jezus mogen we genade bewijzen. Mogen we mensen die genade, die rijkdom van genade die er te vinden is in een opgestane Heer, mogen we hun aanbieden. Mogen we hun voorhouden. Dat is wat David hier deed. Mevi Bozet. Bozet, dat betekent schande. Ik weet niet wat die Saul in zijn gedachten had. Dat hij zijn zoon, een van zijn kinderen, een van zijn kleinkinderen, zo noemde. Mevi betekent uitstraling. Uitstraling van schande. Dat is, lijkt me verschrikkelijk als je je voor moet stellen dat je zegt, ik ben uitstraling van schande. Maar dat is dus eigenlijk wat Mephibozet elke keer bekend mocht maken. Zo waren wij. We waren vijanden toen God ons opzocht. Toen God zijn liefde aan ons bewees, waren wij vijanden van God. We moesten hem niet, we waren een uitstraling van de schande. En dan de plek waar hij zich verstopt had. Dat was ook kenmerkend. Lodebar heet dat. Lo is altijd zonder, is altijd een ontkenning, ontkennende vorm, lo. En debar betekent weide of grasland. Oftewel, een plek waar totaal geen voeding te ontvangen is, geen voeding te vinden is. En daar waren wij. Daar waren wij. We waren een uitstraling van schande op de plek waar geen voeding te vinden is. En daar kwam iemand die ons vertelde, op grond van het werk van de Heer Jezus is er genade voor jou. Dat is de boodschap die David bij Mephibozet mocht brengen. En ik had al gelezen dat hij genade betoonde. Maar wat er ook staat, ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven. Ge zult geregeld aan mijn tafel zitten. We hebben alle geestelijke zegeningen in de hemelse ontvangen in Christus Jezus. En we mogen aan zijn tafel zitten. Het zal een mooi plaatje geweest zijn. Als David met zijn hele familie de maaltijd ging houden. Dan kwam daar eerst die schrandere Ammon. En dan kwam die gespierde Joab die kwam. En dan zag je de knappe Absalom binnenkomen. En zijn vertederende zus Tamar die kwam daar achteraan. En dan, de krukken van Mephibozet. Maar als die aan die tafel ging, dan verdwenen alles, alle uitingen, alle bewijzen van zijn verlamd zijn. Dan zat hij als gelijke aan de tafel van David. God heeft ons in zijn intieme gemeenschap gebracht. Er is genade. Genade. Terwijl we het niet verdiend hadden. Mephibozet, die zei het zo in 2 Samuel 19. Ofschoon mijn hele familie van mijn heer de koning slechts de dood te wachten had, heb gij uw knecht opgenomen onder hen die aan uw tafel zitten. Ja. David had geproefd van de genade die de Heer hem bewijzen wilde. En had dat door mogen geven aan iemand die, je zou kunnen zeggen, het totaal niet verdiend had. Nu gaan we weer een stukje terug in de tijd naar 2 Samuel 2. En dan zie je dat David ook de genade herkent als die door onbekende mensen doorgegeven worden. 2 Samuel 2 vers 5, daar staat: hij zond boden naar de mannen van Jabes in Gilead en liet hun zeggen: wees gezegend door Jahwe, omdat je aan uw heer, aan Saul, deze genade bewezen hebt en hem begraven hebt. Oftewel, deze mannen van Jabes, dat is niet hun naam, dat is de streek waar ze wonen, Jabes in Gilead. Jabes, dat betekent eigenlijk droogte. En Gilead betekent ruw hart. Een plek waar je geen genade zou verwachten. En er was genade voor koning Saul om hem te begraven. En David was net koning geworden. Net koning geworden, maar niet over Israël, maar over een klein stukje, over Juda. En dit bericht, dat koning Saul gestorven was door een van die mannen van Juda, was naar David toegebracht. Ze hadden het maar snel verteld. En ze hadden ook snel verteld wat deze mannen van Jabes gedaan hadden. Ze dachten van: nou, dit was de vijand van David. En ik zei zo net al, wat je gebruikelijkerwijs verwachten mocht, dan werd zo'n koningshuis, dat oude koningshuis, werd uitgeroeid. Dat was normaal. En dus die Judeërs die dachten van: nou, wij hebben een goede boodschap voor David. Koning Saul is dood. En we zullen hem gelijk eventjes die mannen van Jabes verlinken. Hoe zij met koning Saul omgegaan zijn. En David waardeert wat deze mannen van Jabes doen, want die bewezen genade aan Saul. Maar Saul had het toch niet verdiend? Nee, maar dat is nou juist kenmerkend van genade, dat het niet verdiend is. Dat is het grootste van genade ook. En dan zegt David: Jahwe, oftewel de Heer, die bewijst jullie genade en trouw. Het is apart dat die Judeërs dus geen idee hadden van wat genade inhield. Judeërs betekent Juda, godlover. Daar zou je toch verwachten dat die er inzicht in hadden. God mag van ons toch verwachten dat wij iets zicht hebben van wat genade betekent. Maar deze godlovers, Die stonden er ver van. Die mannen van Jabes in Gilead. Droogte. En een hard, ruw streek. Waar niks zou verwachten. Die wisten wat genade was. Misschien dat we te veel rekenen op wat wij eigenlijk al zijn als godlovers. Wij zijn degene die toch naar de kerk gaan op zondag. Wij zijn degene die toch altijd maar rekening houden met God. Deze godlovers hadden geen zicht op de genade. Die mannen van Jabes wisten wat genade was. God wil zijn genade daar kwijt, waar het onverdiend is. En misschien dat wij toch te veel denken dat we toch al zo vroom, eerbiedig, godsdienstig, zoveel voor de Heer betekenen. Dat we eigenlijk geen zicht meer hebben op de genade. Laten we meer worden als deze ruwe mannen. Uit die plek van droogte. Waar je toch eigenlijk niks van zou verwachten. En die toch zeggen van, ja, genade. Die is er ook voor koning Saul. En wij willen die genade bewijzen. Laten we leren te putten uit die bron die Christus alleen is voor ons. Zullen we nog eindigen met gebed?